de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Zo, goedemorgen. Welkom bij de FC Afkikken podcast van maandag 13 juli 2020. Het is weer even bijkomen zo meteen hoor. Ik weet niet wanneer je deze podcast luistert. Misschien in de auto of in de OV, op weg naar je werk, studie, vriendin, vriend, waar dan ook. Het is in ieder geval wel even bijkomen. Het was een heerlijk voetbalweekend. Daarover ga ik uitgebreid praten met mijn grote Italiaanse voetbalkennervriend. Willem Haak, zo omschrijf ik hem het beste. Die trekken we er zo even bij. Maar eerst even een dikke SO naar onze vrienden van Auto.nl. Al eerder gezegd, Broes rijdt nu vol trots in de FC Afkikken auto van Auto.nl. En wordt daar ook wel eens gespot bij de grote M, de grote gele M, de McDonald's. dus mocht je weer onze auto daar spotten, grote kans dat Broes binnen zit. Ja, wat ik nog wilde zeggen. Ik hoorde dus in de wandelgangen dat er een FC Afkikken auto is besteld. En als je nou afvraagt, waar heeft Niel het in vredesnaam over? Nou, op Auto.nl kan je een FC Afkikken auto bestellen. Ja, het is echt waar, dames en heren. We zijn niet in elkaar, in onszelf nog harder gaan geloven. Dit is namelijk bij Auto.nl zelf aangeboden, aangezien ze zelf de vraag kregen. Dus ik zou zeggen, check het uit op Auto.nl. Gaan wij snel beginnen met de podcast. Ja, Willem Haak. De grote vraag is natuurlijk, we nemen dit op zondagavond op. Net als de vorige keer, vlak voor de late zondagavondwedstrijd in de Serie A. ja, met wat voor gevoel zit jij nu deze podcast op te nemen?
Met een heel, heel, heel rustig gevoel. Ja? Vorige keer was het nog een beetje spannend, hè, voor de titel. En nu is eigenlijk alles beslist. Ja. Dus ik kan straks over anderhalf uur rustig gaan kijken naar Napoli tegen Milan. En dat gaat natuurlijk niet om de titel, maar alsnog wel dat ik gewoon lekker neutraal kan gaan zitten en kan gaan kijken. Want alle spanning is wel weg. En dat is aan de ene kant jammer. Aan de andere kant is het goed voor mijn hart. Want
ja, dat kan ook.
Ik ben weer iets rustiger.
Ja, heel goed. We gaan het zo uitgebreid hebben natuurlijk over de wedstrijd van het weekend. Juve tegen Atalanta. Er gebeurde van alles. Zowel voetballend gezien als qua beslissingen van de scheidsrechter. Ik zag hem ook voorbij komen bij de grote speler en Hete Cola Awards. Die bespreken we natuurlijk ook. Ja. Er is ook gevoetbald in Engeland, waar het toch eigenlijk wel het weekend was van mensen die normaal niet scoren, die nu wel het net weten te vinden. En in Spanje, waar een van de topploegen toch wel heel erg moe is. Dus we zullen rustig aan in deze podcast. Kunnen ze heel tranquilo deze podcast meeluisteren, dat ze niet nog moeier worden. De spelers van een bepaalde topclub die heel erg moe zijn. Maar voordat we dat gaan doen, beginnen we met wat nieuws. Afgelopen vrijdag hadden wij een call, Willem en ik. En toen zei je, doe maar even wat later op de dag die call. Want
jij wilde om 11 uur al. Ja, dan leg ik
Willem,
nog in bed.
Willem had een goede vissa op de donderdagavond. word jij een soort Haaland als jij veel drinkt?
Nee, ik ben altijd een beetje hetzelfde. Dus stel wij komen elkaar tegen en ik ben dronken, dan merk je dat niet echt. Maar ik word ook niet zo vaak uit de club gezet, als je het nou doet. Dat is denk ik nog nooit gebeurd, eerlijk gezegd.
Erling Braut Haaland was natuurlijk het fenomeen dat dit jaar doorbrak voor het grote publiek bij Borussia Dortmund. Daarvoor hadden de voetbalhipsters zoals Jaron Blonk hem al lang ontdekt. Maar die heeft vakantie en die is terug in zijn thuisland in Noorwegen. En ik weet nog steeds niet precies wat er gebeurd is, maar er verscheen een filmpje zondag online. Waarin hij het aan de stok kreeg met een uitsmijter. En er waren al wat theorieën, had ik dat gelezen. Want hij is pas 19.
En dat kan nog gebeuren.
Nou ja, de leeftijd dat je de club in mag. Dan is 21 in Noorwegen. Ja. En hij zag er ook niet heel nuchter uit, voor mijn gevoel.
Het is ook algemeen bekend dat hij 19 is natuurlijk. Dus ik kan ook niet even liegen over zijn leeftijd.
Nee, en ik weet niet hoe
als hij wordt erkend, is ook
klaar. Ja, ik weet niet hoe streng ze daar zijn.
Ja, Scandinavië, waarschijnlijk wel een stuk strenger nog dan in Nederland of in Duitsland.
Ik denk dat hij wel dat hij geen last heeft wat heel veel Scandinavische vrienden van mij vroeger altijd hadden. Dat ze eigenlijk geen geld hadden om uit te gaan, omdat het zo duur was, alcohol.
Heeft hij sowieso geen last van, toch?
Lekker die contact bij hij Dortmund. Kan die hele club
VIP area waarschijnlijk.
Als hij binnen was gekomen in ieder geval. Maar dat vond ik wel opmerkelijk. Wat ook opmerkelijk is dat Joey Veerman, schrijft het AD, waarschijnlijk op weg is naar een Belgische topclub. Naar Club Brugge. Club Brugge zou het zien als een aanwinst voor de korte en lange termijn. Nu zag ik dat Feyenoord natuurlijk ook al wat langer interesse heeft. Wat zou je nou Joey Veerman willen aanraden?
Ja, het middenveld bij Feyenoord is wel redelijk vol, hè? En je ziet dat als een Nederlander naar Club Brugge gaat, dat het ofwel mislukt, dat hij ofwel mislukt in Brugge zelf, maar daarna gaat presteren. Ja. Of gewoon in Brugge zelf het hartstikke goed doet. Dus ik denk dat het misschien wel een slimme keuze is. En toch wel een stap hogerop, hè, ten opzichte van Heerenveen. En misschien zelfs ook iets hoger nog dan Feyenoord.
Nou, de speler die mislukt is in Brugge en die nu shined in de Serie A, daar hebben we het denk ik over, toch? Sofyan Amrabat.
Zeker, ja. En over Ruud Vormer natuurlijk aan de andere kant, die daar bij Club Brugge zelf gewoon hartstikke goed doet. En hij zal wel een basisplek beloofd krijgen daar. Iets wat bij Feyenoord een stuk moeilijker is, denk ik, op dit moment, waar ze toch al heel veel middenvelders hebben.
Is hij nou minder dan een Jerdy Schouten?
Heel anders, denk ik. Hè? Jerdy Schouten wordt echt heel rustig gebracht. Die heeft echt alles voor de Serie A. Meer als verbindingsspeler tussen de verdediging en het middenveld zelf. En Veerman speelt toch iets hoger, zou ik zeggen.
Maar die zou op zich wel dat wel kunnen doen, toch?
Zeker, zeker. Want je ziet dat Nederlandse middenvelders het daar toch vaak goed doen. Veel de kans krijgen. Alleen hoeveel kost die?
Ja, geen idee. Hij heeft nog echt wel een tijdje, nog wel echt een lang contract.
Ja, het is een beetje de vraag of zo'n club als Bologna dan 3, 4, 5 miljoen zou willen neerleggen voor Veerman. Dat hebben ze voor Schouten ook niet gedaan. Dat was gewoon een klein gokje. En dat is goed uitgepakt.
Ja, ongelooflijk, ja. Het wordt in ieder geval wel vervolgd. Het zou bijzonder zijn. Natuurlijk het verhaal in de wandelgang altijd dat hij met heimwee kampte. Nou ja, dan is Rotterdam is natuurlijk nog wat dichter dan Volendam. Maar ook Brugge is wel te doen, denk ik dan, hè?
Is prima toch,
gewoon
met de
auto. Je kan er gewoon nog naar Volendam terugrijden, mocht je er last van hebben.
Daarom.
En het nieuws van dit weekend is toch misschien ook wel... Nou, sowieso vind ik het echt heel vreemd hoe de MLS überhaupt van start is gegaan. Want wedstrijden worden gecanceld op het moment dat ze gaan beginnen. Teams kunnen toch niet spelen omdat er spelers positief getest zijn. Maar Jaap Stam mocht zijn debuut maken in de MLS. Ik weet niet of je er heel veel van mee hebt gekregen, hoor. Maar
ja, vanochtend
het was niet best.
Ik zag een foto waarbij hij met zijn handen voor zijn hoofd zat. Toen wist ik niet zeker of het wel Jaap Stam was, maar dat wisten ze daar misschien
ook
niet.
Moet ik zeggen dat Cincinnati FC is geen hoogvlieger in de MLS. Maar ze speelden tegen een ploeg dat ook niet echt een hoogvlieger is. En we moeten altijd oppassen, want Vito Wormgoor is vast luisteraar van deze podcast. Vito Wormgoor speelt bij Columbus Crew, viel wel geblesseerd uit. Maar bijvoorbeeld ook Eloy Rom en Younes Mokhtar. En Mokhtar had het ook wel op zijn heupen, scoorde een mooie goal. Maar het werd dus 4-0. En als
kansloos.
Ik de verhalen ook lees, hij kwam er niet best af. En dat vind ik het mooiste. De quote na afloop van Jaap Stam. We komen onze afspraken niet aan. Daar moeten we op de trainingen aan gaan werken.
Mooi cliché,
nou,
ja.
Nou, mensen, lieve luisteraars uit de buurt van Cincinnati. Het komt helemaal goed met zo'n trainer en zo'n uitspraak. Goed, gaan we het over de Europese competities hebben. Straks natuurlijk over Italië, de kraker. Tussen Juventus en Atalanta gaan we uitgebreid bespreken. Maar we moeten ook niet vergeten dat er in La Liga is gespeeld. Maar we beginnen in de Premier League. En dan wil ik eigenlijk de Noord-Londen derby als eerste erbij pakken. Ja. Laat ik vooropstellen, er zijn een paar momenten die ik eruit wil pakken. Nou, sowieso de fantastische goal van Lacazette, sowieso. Maar de 1-1 van...
Ja.
Voor de mensen die het niet gezien hebben... wie was het alweer? Was het...
Son.
Ja, nee, maar wie speelde die bal terug op Luis?
Weet ik ook even niet.
Ja, ik dacht... Ik weet niet. Nou ja, het was een tikje terug in ieder geval op Luis, David Luis. En die stond niet op te letten. En toen maakte Son het...
Standaard trouwens.
Maar daarna was het echt een woede uitbarsting van je welst van David Luiz. Dat vind ik altijd, ja, oké. Okay. Ik snap het wel, maar het is een beetje overdreven. Maar het was sowieso dat ik... Ik weet niet, heb jij die tackle gezien van Mustafi in de tweede helft?
Ja. Maar het is de Premier League, hè?
Ja, daar zitten ze niet op verdedigen, wil je zeggen.
nee, dat bedoel ik. En de tackle is alsof het niets is. Maar ja, dit is toch bizar dat hij dan tackelt en dat hij niet eens een beetje...
Nee,
in de
voor de mensen
de
die
komt.
Het hebben gezien, dit zag eruit als een tackle van een aanvaller of zo. Weet je, aanvallers kunnen op twee manieren tackelen. Of ze raken de knieschijf en alles hè, en je blesseert die persoon en je krijgt rood. Of je doet dat de trainer tegen je zegt, ja, wel even meeverdedigen, tackelen. En dat je dan tackelt en dat je dan geen idee wat je moet doen en dan glij je maar. Maar ja, het was heel erg om te zien.
De aanvaller van de Spurs, die hoeft niet eens wat te doen.
Nee, die liep gewoon door ook, hè?
Ja, precies. Gewoon rechtdoor ook. Niet eens een versnelling of iets dergelijks.
Dat was behoorlijk gênant. Uiteindelijk won Spurs die wedstrijd. En dat zorgt er nu wel voor dat het toch wel heel interessant bovenin wordt in de Premier League. Kijk, bovenin de titel is gegeven, de Champions League plekken zijn begrepen. Maar het is heel interessant als je kijkt naar de Europese plekken. Want daar gaat het nog inderdaad om. Door de zege gaat Spurs over Arsenal heen. Die heeft nu 2 punten meer. En eigenlijk elke ploeg die moest winnen, die heeft gewonnen. Wolves hebben gewonnen. Sheffield United heeft gewonnen. En dat is eigenlijk de volgende wedstrijd. Die moesten tegen Chelsea. En het is mooi om te zien, want ik weet niet met wie ik het over had. Voor mij was het in de FC Betting podcast. En toen zei Jeffrey Noeken, dat Chelsea is zo ontiegelijk goed.
Maar dat waren ze ook wel. Alleen tegen Crystal Palace gaven ze ook al een aantal kansen weg. En natuurlijk ook doelpunten. Ja. En tegen Sheffield waren ze gewoon echt heel slecht. Ze zijn 90 minuten weggespeeld praktisch.
En weet je wat eigenlijk alles zegt? En ja, dit bedoel ik met alle liefde, hè? Want hij is een van de jongens die ervoor moet zorgen dat Ierland volgend jaar op het EK speelt. Als ooit die beslissingswedstrijd nog wordt gespeeld. McGoldrick. Kijk, McGoldrick staat voor de lieve luisteraar. Kijk, McGoldrick is ook de spits van het Ierse elftal. Wij kunnen gewoon niet scoren met Ierland. En dat komt mede door deze man. Deze man scoorde voor mij nu zijn eerste doelpunt in de Premier League. En dat is al knap. Dat is knap voor iemand die echt uit de onderste regionen van het Engelse profvoetbal zich omhoog heeft gewerkt. Maar dat deze man 2 keer tegen je weet te scoren. Ja, dan moet je echt als...
en tegen Chelsea.
Dan moet je als Chelsea toch wel echt afvragen van... weet je, hoe kan dit? En het was ook 2 keer dat ik dacht, ja... Je kan hem ook niet missen, dus...
maar wel lekker, hij stond op de goede plek.
Ik wel zeggen. En wat ik wel mooi vind voor Sheffield spits. United... Kijk, als je dan zo'n seizoen draait, toch? Als Sheffield United. Ja, dan moet je het ook gewoon nu belonen, toch?
Mm-hmm. Ja, maar daar zijn ze ook mee bezig, toch? Zetten gewoon een goede serie neer. En net zo goed als Wolverhampton of Tottenham.
Ik was dus heel bang na de herstart dat voor mij verloren ze de eerste wedstrijd of de eerste 2 wedstrijden. En dat ik dacht, ja, weet je... Dan was het goed voor de break. En nu...
Mm-hmm. Een beetje wat Leicester heeft nu.
Leicester moet echt oppassen voor Champions League voetbal. Die stonden voor mij lange tijd nog zelfs 2e, zeg ik uit mijn hoofd. Toen kwam City nog, City nog voorbij. En ja, nu moeten ze vrezen voor Champions League voetbal. Ja, daar is
dat de Wolves er nog overheen gaan.
Ja, voor mij staan zij nu... Zij spelen op dit moment, het staat 0-0, op bezoek bij Bournemouth. Maar ze staan gelijk met Chelsea. En United kan er overheen. Jeetje, United. Glory, glory, Man United. Ja. En Wolves staan 5 puntjes daarachter. Dus die doen...
En die kunnen er ook nog makkelijk overheen komen.
Jeetje. Goed, dat is Engeland. Wat ik al zei, bovenin is het heel spannend. Onderin mag Tim Krul, denk ik, op zoek gaan naar een nieuwe club. In ieder geval, ik denk dat hij niet volgend seizoen met Norwich in de Championship wil spelen. Hij heeft toch best wel een goed seizoen achter de rug. Dus mengde zich in de...
Eigenlijk de enige speler die daar presteert, volgens mij.
Mengde zich toch ook wel een beetje in de discussie of... om eerste doelman te worden nu van Oranje. Zeker omdat Cillessen niet speelt. Ja. En voor de rest, moeten we anders nog?
Het punt is, dan moet je wel absoluut op het hoogste niveau spelen. Ja. Als hij bij Norwich blijft en volgend seizoen in het tweede niveau speelt, dan wordt hij sowieso geen eerste.
Misschien kan hij naar Sheffield United, want die Henderson gaat voor mij terug. Hè? Die is verhuurd van United. En die keert voor mij weer terug. Overigens ook nog een SO naar Antonio. Ook zo'n verhaal. Voor mij had de beste man dit seizoen nog niet gescoord. En dan hebben we het Michael?
Ja, Michael. Ik zou Michael zeggen.
Michael Antonio. Ja.
Raar gespeeld wel, maar goed.
Ik weet trouwens helemaal niet of die... voor mij heeft hij wel vaker gescoord hoor. Maar ik weet niet of hij vaker 4 keer in een wedstrijd heeft gescoord. Dat was...
Het is een beetje de ketchupfles, hè?
Dat verhaal zeker. Ruud van Nistelrooy, toch?
Want precies. Je doet heel erg je best om er ketchup uit te krijgen en er komt maar niks. En op een gegeven moment komt er iets en dan komt gelijk alles eruit. Nou, bij Antonio was het wel het geval.
Kijk, ik weet niet... Ik zat voor mij... Ik heb het net nog ook terug zitten luisteren. Dat zal misschien een commentator zijn van Ziggo. Want hij heeft inderdaad vaker gescoord dit seizoen. Maar die ketchupfles, die heeft hij inmiddels gevonden. En die is hij als een malle aan het leegte aan het drukken. Want in de laatste 4 wedstrijden heeft hij nu 6 doelpunten gemaakt. Dus dat is helemaal niet zo onaardig.
Netjes.
Dat was West Ham. Dat een belangrijke zege boekte dus op Norwich. Ja, laten we doorgaan naar Spanje. Ik had het over een topclub die moe is. Setién, die zei het na de zege van Barcelona op Valladolid. Aan het einde van de wedstrijd zag je dat de ploeg moe was. Er zat ook minder dan 72 uur tussen deze wedstrijd en de vorige tegen Espanyol. Bovendien was het erg warm. Je ziet dat veel spelers niet meer fris zijn. Ja, wat moet je nou als een trainer dit zegt?
Maar je zag het ook al tegen Espanyol, ja, toch? Toen waren ze ook al heel sloom, heel langzaam, niet dynamisch. En dat zijn ze eigenlijk al het hele seizoen. Dus je kan het niet alleen maar aan vermoeidheid wijten, nee, denk ik. Gisteren was echt dodelijk saai tegen Real Valladolid. Ja. Gewoon echt bijna geen kansen gecreëerd. En bijna nog de 1-1 tegengekregen. Ja, weer een blessure.
Laatste goede redding nog.
Ja, komen ze nog goed weg. Ja, daarom. Maar hebben zij het een beetje opgegeven, denk je? Die titelstrijd?
Ja, met alles.
Dat lijkt wel net zo.
Weet je wat zo gek is? Ik snap het ook niet zo. Weet je, want dit is... Kijk, dit is iets waar je nu aangeeft dat je eigenlijk alleen maar op zoek bent naar excuses. Toch? Elke keer verschijnt er wel wat weer in de media. Dan is het dit, dan is het dat, dan is het dit, dan is het dat. Dat ik echt denk, ja, maar zou je niet gewoon je focus om de ploeg beter te maken? En zo...
Maar je merkt het wel, hè, in al die competities, dat al die topclubs, al die clubs die het eerst goed deden en ook die in de Zuid-Europese landen spelen, dat die moe zijn. En dat je zeker bij die vroege avondwedstrijden merkt dat het echt super warm is. Na de 70ste minuut zie je dat het middenveld uit elkaar valt en dat er echt geen actie meer wordt gemaakt.
Maar ik moet wel zeggen...
Zag je bij Barcelona? Maar
Madrid, weet je, bekend Madrid is ook niet dat het alleen maar gale voorstellingen naar gale voorstellingen zijn, hoor. Maar het is wel zoiets dat ik denk, zeker in begin van de herstart, dat zij juist in de tweede helft het verschil konden maken. Dat ze wat fitter oogden.
Maar die hebben qua selectiebreedte denk ik ook iets meer te bieden dan Barcelona, eerlijk gezegd. Als je dan ziet dat zo'n Rodrigo speelt tegen Alaves, die was gewoon goed. En bij Barça zie je dat niet als Griezmann weer een keer speelt. Vorige week dan wel, maar die was gisteren weer helemaal niet.
Nee, maar die titelstrijd is toch klaar. Oké, Madrid won, wat was het, vrijdagavond natuurlijk al, van Alaves.
Mm-hmm. Ja, van Alaves, ja.
Ook de resterende wedstrijden, als ik dat zie, ja, dan zie ik het ook niet meer in gevaar komen. Kijk, Real speelt maandagavond tegen Granada. Ja, dan is het gat gewoon voor mij weer 5 punten. Het is 4, en dat hebben we al eerder uitgelegd. Onderlinge resultaten is het voordeel van Madrid. Dus dan wordt het een extra punt.
Precies.
Dus het is 5, ja, dan zie ik dat...
Ja, die is binnen. Dan moeten ze hem allebei verliezen de laatste twee wedstrijden. Dat gaat nooit gebeuren.
Atletico zich bijna wel zeker. Die hebben zich wel. Zeker. Met 10 man van Betis gewonnen. En Sevilla kan vanavond goede zaken doen. Door vanavond te winnen tegen Mallorca. En Mallorca, ik zei het al, hè, ik was een paar dagen weg van het eiland en toen wist Mallorca opeens weer te winnen. Ik ga er nou niet vanuit dat Mallorca weer een stap zet. Mochten ze het overigens wel doen, dat ze winnen, dan gaan ze denk ik, ik weet niet wat onderling resultaat is. Ze komen dan in ieder geval gelijk met Alaves. Dus dan gaat het wonder van Real Mallorca nog door.
Dat is bijna het laatste plekje waar het nog spannend is. Hè, daar.
Ja, want ik zit ook even te kijken naar Europese wedstrijden. Ja, nee, dat is ook...
Getafe staat er nog. Als zij winnen, dan hebben ze ook weer een gaatje ten opzichte van Bilbao. Ja. En Sociedad kan niks meer winnen. Dus die zullen zich wel niet gaan revancheren. Nee.
Ik denk trouwens dat we afgeluisterd worden. Want jij haalde net uit naar Leicester. En Leicester is verdomd op 1-0 voorsprong gekomen. Dus...
Ja, ja, netjes.
De wake-up call net op tijd. Deze kan je gewoon claimen, hoor. Lekker. 1-0 voorsprong. En wie anders dan Jamie Vardy scoort die goal. Gaan we door met de competitie waar je eigenlijk, als je deze podcast hebt geluisterd, daarna gelijk verder veel meer over kan luisteren. Want de nieuwe Lo Stadio, die nemen jullie morgenochtend?
Om 9 uur weer. Wekkertje gaat vroeg.
Kort daarna weer online. Dan zal het er uitgebreid uitgaan over heel veel wedstrijden. Eigenlijk over veel meer wedstrijden. Maar het belangrijkste wedstrijd van het weekend is natuurlijk Juventus tegen Atalanta. Ik riep vol bravoer en ik heb er ook geld op ingezet. Atalanta wordt nog kampioen. Ja, noem me een beetje gek. Een beetje heel gek. Ik zei nog op Twitter tegen jou dat Atalanta ging winnen. En het leek er ook eigenlijk lange tijd op dat het ging gebeuren.
Dat gemoeten. Ja, ze waren echt veel beter. Juve, denk ik, echt een jaar niet zo weggespeeld in eigen huis. De laatste keer was tegen Ajax in de Champions League. Je hebt een filmpje op Twitter rondgaan waar Atalanta gewoon 8 minuten de bal heeft en dan scoort. Juve komt dan niet aan de bal op de helft van Atalanta. Nee. Nou ja, dat gebeurt echt nooit. En als je hebt gekeken, dan heb je letterlijk van iedereen van Atalanta bijna genoten. Want er loopt zoveel kwaliteit, er is zoveel goed voetbal te zien daar. dat het op dit moment gewoon het leukste team van Europa is. En dat ze dan zo worden benadeeld door een slechte regel is wel, wel heel irritant.
Ja, zondagochtend namen wij heel vroeg op met FC Betting. En toen werd het ook voor mijn voeten gegooid van al die statistieken die Opta had uitgezocht. En voor mij Wesley Victor Mak, die kwam er mee. Mm-hmm. Ik zag jou nog wat voorbij komen. En toen zag ik het eigenlijk voorbij komen dat Juventus eigenlijk niet zoveel strafschoppen krijgt. Toch? Dat was eigenlijk de conclusie.
Nee, het valt mee. Maar het is gewoon
mijn
het verhaal.
Mijn gevoel is dus, heeft iemand uitgezocht op welke momenten zij penalties krijgen?
Ja, ik niet.
Nee, maar dat is...
maar ik heb het wel een beetje in mijn hoofd zitten.
Dat
maar
is kijk, het gevoel weet je, toch? Is, als het Neil, moeilijk is...
Ja, maar dit waren toch gewoon twee terechte pingels? Kijk, het is heel makkelijk, en ik zeg niet dat jij dat doet, om dan te zeggen dat Juve weer zijn pingel krijgt. En voor de duidelijkheid, ik ben geen fan van Juventus, maar goed.
Dat wil je nog wel even
dit
vermelden.
Dit waren echt twee hensballen. Ja, dat moet ik wel even vermelden, anders een verdediging zo. Ja. Maar ja, kijk, ten eerste draait Drone dom weg, krijgt hij de bal tegen zijn handen. Ja. En bij de
was
tweede
Muriel,
pingel,
toch?
Nou, die steekt zijn hand gewoon uit en die kreeg de bal tegen zijn hand. En nu is de hensregel in Italië tegenwoordig zo dat het een soort shoot is, als bij hockey. Dat als de bal tegen de hand komt in het 16 meter gebied, dat het een pingel is. Ja. Nou ja, een scheidsrechter kon niet anders. En het is dus niet de fout van de scheidsrechter geweest, maar de fout van
hoe
de,
gaat
van
het
de
nou bij de Italiaanse voetbalbond? Als zij nu deze ontwikkeling zien, zijn zij dan content mee, denk je?
Nou ja, zij hebben het hele seizoen al problemen om die hensballen op een eenduidige manier te bestraffen, zeg maar. En nu hebben ze gewoon laatst besloten, en ik geloof dat het een maand geleden is gebeurd. Vanaf nu gaat het gewoon zo dat als je je hand uitsteekt en de bal komt er tegenaan, dat het een penalty is. Nou ja, dat doen ze. Dus ik denk dat ze redelijk tevreden zijn dat het toch allemaal consequent wordt gehandhaafd. Maar het is wel irritant, want je ziet bij Juve dat zo'n speler als Dybala de bal gewoon expres tegen de hand gaat aanschieten.
En dan wordt het dus echt het hockeyachtige shoot.
Ja, ja, gewoon pingelen en dan de bal er tegen aanschieten en dan krijg je een penalty. En dat zag je gisteren dus. En meer bij de eerste dan bij de tweede. Maar daarvoor hebben ze volgens mij ook al twee keer geschreeuwd om een pingel. En toen kregen ze hem niet, omdat de bal niet tegen de hand kwam. Maar ja, uiteindelijk dus wel. En 2-2. Ja, echt zonde, want Atalanta was echt veel beter.
Ja, zeker. Ja. Zapata maakte natuurlijk heel mooi die 1-0. En die 1-2 was van, hoe heet hij ook, gozer? Malinovski. Maar leg mij dat even uit. Die gozer is toch links?
Die stijf.
Hoe schiet hij hem dan zo met rechts? Ja,
ik weet het ook niet. Ik heb hem bijna nog nooit met rechts zien pasen, überhaupt.
Ik zat te kijken, maar
toen kwam dat schot. Hij ging door het net
heen.
Hij
scoorde tegen Lazio, toch, met links?
Zieke schot met links.
En toen dacht ik, of deze gozer is stijf tweebenig, maar dat kan bijna niet. Nee, maar hij schoot hem zo verschrikkelijk goed binnen. En toen dacht ik op dat moment,
in de korte hoek,
het is nu binnen. Maar,
maar ze moesten nog een keer scoren toen eigenlijk.
Leg even
uit. Want in Italië is het onderling resultaat dus ook, onderling resultaat gaat dus ook voor doelsaldo. En de eerste wedstrijd tussen Atalanta en Juve in Bergamo was 1-3 voor Juve. Dus gisteren had Atalanta eigenlijk 1-3 moeten winnen om daar die stand echt gelijk te trekken. Want hun doelsaldo is veel beter. En dan nog hadden ze Juve moeten inhalen. Hè? Want ze staan nu gewoon alsnog 9 punten achter. Dus het is wel echt gelopen.
Ik zag het ook de reacties na afloop van de mensen op het veld. Atalanta zwaar teleurgesteld. Terwijl je normaal met 2-2 bij Juventus is gewoon eigenlijk een heel goed resultaat. Het geeft wel voor mij het gevoel aan. En dat hebben we al vaker, hebben mensen dat geroepen, dat Atalanta wel een outsider is, straks voor als de Champions League weer doorgaat.
Dat denkt iedereen inmiddels, hè?
Ja, of pieken zij te vroeg.
Ja, ik denk het wel. Nee. Zij hebben ook een hele goede conditietrainer, wat een van de meest bekende van Europa is, Jens Banksbø. En die heeft ze echt heel goed klaargestoomd, ook weer voor deze herstart. En ik ben ervan overtuigd dat het hem ook gaat lukken om dat voor de Champions League te doen. Maar ja, kijk, je kan het twee kanten opredeneren, want ze moeten het dus tegen Paris Saint-Germain. En die spelen maar een paar potjes tot dan. Volgens mij twee bekerfinales en wat oefenwedstrijden.
Die staan 9-0 voor, trouwens, nu op dit moment.
Tegen Bastia.
Nee, Lavre.
Zo, wat was dat?
Maar dit is een oefenwedstrijd, toch, of niet?
Maar ja, zeker. Maar kijk, weet je wat het is? Misschien zijn zij wel heel erg uitgerust. Ja. En dat kan je als positief punt voor hun noemen. Maar je kan ook zeggen, Atalanta heeft veel meer wedstrijdritme. En gaat daardoor winnen van Paris Saint-Germain. Best wel interessant om dat te gaan bekijken.
Ik denk toch
Champions
dat
League.
Het echt, dat tweede wedstrijdritme, dat veel, veel belangrijker is.
automatismes. Hè? En dat je zelf dat balgevoel weer hebt. En dat zie je nu bij de Serie A ook. En ook bij al die andere competities. Dat toen ze 3-4 wedstrijden hadden gespeeld, dat niveau echt weer omhoog schoot.
Maar zeker bij
dus zal Paris ook nodig hebben.
Dat Atalanta gisteren gewoon de hele voorhoede er ongeveer afhaalde. En dan toch? Ja.
Maar zij hebben zo'n goede
selectie. Ja, maar dat zegt denk ik ook heel veel.
Heel breed gescout. Ja, dat zegt meer over hun scoutingsbeleid. Want zoveel hebben ze niet uitgegeven. En een Malinovski, die krijgt gewoon eerst 6 maanden om te wennen aan de club. Hebben ze dan wel wat geld voor neergelegd. Maar,
komt bij Genk vandaan, toch?
Die gaat binnen nu... En volgens mij 15 miljoen voor betaald. Maar die is nu gewoon heel erg goed. En elke keer als hij invalt, maakt hij gewoon wel een verschil. Zie je ook met Pazalic, die ze hebben gekocht. En dat waren relatief onbekende spelers. Wel goed, hè? Niet goed genoeg voor de top in principe. Ja. Maar bij Atalanta doen ze het wel. En dat is gewoon echt heel cool.
En dichter bij huis voor ons natuurlijk Hans Hatenboer. Eigenlijk hetzelfde principe wat ze met hem...
Dat is nog beter gescout. Wie had dat nou gedacht? Echt niemand. Dat hij straks de Champions League gaat winnen met Atalanta.
Oké. Nee, Robin Gosens. En ik spreek het natuurlijk helemaal verkeerd uit. Want hij heeft zijn naam weer heel anders uitgelegd.
Ik zeg ook gewoon Gosens hoor.
Maar wat vind je knapper? Robin Gosens of Hans Hatenboer? Die ontwikkeling.
Ja, Gosens is nog net iets beter. Hè? Nog net iets beslissender. En daar gaat straks echt 30, 40 miljoen voor worden betaald. Nou, voor Hatenboer zie ik dat niet gebeuren. Nee? Maar dus ik zou voor Gosens gaan. Maar wat Hatenboer presteert en wat De Roon presteert... is natuurlijk bijna net zo knap.
Ik vind het heel knap. En eigenlijk, het is natuurlijk niet dezelfde soort speler... die ze nu gehaald hebben met Ciborra.
Die krijgt ook de tijd, zeker. Hè? Ook 6 maanden of zo. En dan zul je zien dat hij volgend seizoen gewoon minuten gaat maken. En ineens hartstikke sterk en goed.
Ciborra is iets meer achterin, hè? Dan Gosens. Gosens was ook altijd een buitenspeler voor mij vroeger... die hebben ze toen om... Mm-hmm. Ja, voor mij hebben ze die toen... Nee, dat weet ik eigenlijk niet of ze die hebben omgevormd.
Volgens mij was hij al linksback, hoor. Ja. Linksback, linkshalf en nu...
Want hij heeft een keer Kenny Tete helemaal ziek gespeeld toen in Almelo. Dat weet ik. Die wedstrijd was ik bij. En dat Kenny Tete ook na afloop zei... Ja, ik werd helemaal gek van die gozer. Maar toen stond hij linksbuiten. Ja. Goed.
Alles kunnen.
In de Lo Stadio podcast veel meer over Juve tegen Atalanta. Mijn gevoel toen ik vanochtend wakker werd, dat zegt ook wel hoe triest mijn leven is. Ik ging dus filosoferen of dat er nou gisteren in de kleedkamers gezet of vanochtend bij het uitlopen. Bij die jongens, ik denk dat Martin de Roon is ook al inmiddels een sterk houder bij Atalanta. Dat ze tegen elkaar hebben gezegd, jongens, blijf nog 1 seizoen bij elkaar en dan pakken we de Scudetto. Ben ik dan een idealist?
Zeker, dat gaat namelijk niet gebeuren.
Wat gaat er allemaal weg, denk je?
Nou, dat valt wel mee, denk ik. Want kijk, vorig jaar werden ze natuurlijk ook al derde. En toen zijn al die topspelers niet vertrokken. En dat zijn ook wel spelers waarvoor niet zomaar 30, 40 miljoen voor gaat worden neergelegd. Hè? Zo'n Iličić die het hartstikke goed doet, is gewoon al over de 30. Hetzelfde geldt voor Papu Gomez. Dus op zich zullen zulke soort spelers wel bij elkaar blijven. Maar Gosens, daar zit eigenlijk de halve Europese top volgens mij achteraan.
Hij wilde heel graag naar Schalke, toch? Ja, ik denk dat...
Ja, maar dat is geen Europese top.
Ik denk dat hij er ook dan al 2 keer over nadenkt, ja.
Ja, maar ook in Italië willen heel veel clubs hem hebben. En als zij 30 miljoen voor hem krijgen, dan gaan ze hem gewoon verkopen. Maar wat je bij Atalanta ziet, is dat ze dan wel kunnen doorselecteren. En dat dat gewoon
Wat zou het meest pijnlijke zijn als wie weggaat?
Als Gomez of Iličić weggaat, denk ik. Als je Zapata wegstuurt of verkoopt, dan heb je nog Luis Muriel, die het heel goed doet. En als invaller 10 keer heeft gescoord dit jaar in de Serie A, wat een record is. Maar die kan het alleen maar als invaller, dus dat is ook maar afwachten. Maar daar heb je nog wel iets voor achter de hand, weet je wel. Voor Gomez en voor Iličić echt zeker, niet echt nog. Niet op die manier in ieder geval. Malinovski is goed, maar niet zo.
Het deed me een beetje denken uit toen... Was dat 5 jaar geleden, denk ik, bij PSV? Dat Wijnaldum en Memphis tegen elkaar zeiden... We blijven nog 1 jaar en ze werden kampioen.
Ja, maar dat is iets realistischer, toch? Als PSV gewoon die spelers bij elkaar houden... worden ze gewoon echt kampioen. Bij Atalanta heb je nog te maken met Inter, met Juve... die gewoon straks 100 miljoen gaan uitgeven. Ja, ga daar maar eens tegenop boksen.
Ik ben heel benieuwd hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Er was ook goed nieuws voor de... Nou, dat moet ik sowieso zeggen. De Serie A wordt wel interessanter voor de Nederlandse kijker. Met alle... Ja,
goed,
dat,
hè?
Ja.
Door ons.
Nou, dat is wel, het is wel heel, 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 heel vet. En ik moet ook zeggen, sinds de herstart... Ik moet zeggen, Bundesliga heb ik me prima vermaakt. Kan nog niet echt heel warm worden van... Van de Premier League. Ja, La Liga sowieso niet. Dat is echt dramatisch om soms te kijken. Ja, en de Premier League is ook heel vaak niet om aan te zien. En dan moet ik zeggen, in Italië gebeurt er genoeg. En dat gebeurde ook vanmiddag bij Genoa. Hè? We zagen Lassen weer achter die bal staan.
Ja, mooi. Eindelijk weer een keer raak.
Ja.
Heeft er veel genomen volgens mij bij Genoa. Ja. Maar nog niet heel vaak gescoord. Maar deze tegen Spal zat er echt
en heel belangrijk, hè?
En hij was ook echt super belangrijk. Genoa stond onder de streep, achter Lecce nog. En nu zijn ze weer over Lecce heen gegaan. Ik weet even niet hoeveel Lecce nu staat, want die moesten tegen Cagliari op dit moment. Klopt. Kijk, stel ze winnen daar, dan is het gewoon weer stuivertje wisselen. Maar daar is het wel gigantisch spannend. En dan is het wel belangrijk dat zo'n Schöne het even laat zien en ze naar de overwinning loodst. En met Coran Pandev.
Ja, die maakte de 1-0.
Onsterfelijk.
Cagliari, Lecce 0-0. En daar is 50 minuten gespeeld. Denk je dat Genoa erin gaat blijven?
Nou ja, zij hebben in de winter echt heel veel uitgegeven. Heel veel geïnvesteerd. En dat zie je wel. Zag je voor de coronastop een beetje terug. Daarna niet, want ze zijn echt dramatisch. Maar uiteindelijk denk ik dat ze het wel gaan redden. Want ze moeten nog tegen elke concurrent bijna. Ja. En als het er echt om gaat, dan lukt het meestal wel om iets te presteren. Dat zag je vandaag ook tegen Spal. Dat ze dan wel gewoon thuis met 2-0 winnen. En beter zijn, ook dan Lecce, denk
beter
ik.
Beter zijn dan Lecce. En er staat ook nog een hele pikante wedstrijd nog op de... Hè?
De derby. De degradatie-derby van de Serie A bijna
de
wel.
De derby della Lanterna, heb ik mij ooit leren vertellen. Toch?
Heel netjes, zeker.
Ja, ik weet niet, jullie hebben zo'n stijlgids nu, hè? Dus ik weet niet hoe ik dat...
Ja, kijk maar uit. Ja, ik ben niet zo kritisch daarop. Messi is daar iets beter op. Maar maar die twee gaan niet degraderen, denk ik. Maar ze zouden het wel een keer verdienen, want vooral Genoa pendelt altijd daar beneden. En die hebben zich vorig jaar gehandhaafd door een salonremise met Fiorentina. Dus als je dan zou zeggen dat ze het één keer verdienen om te degraderen, dan is het denk
maar
ik wel
Maar het is de ene laatste wedstrijd, toch? Of niet?
Dacht het wel, ja. Het zou op 3 mei worden gespeeld, maar dat heb ik niet in mijn hoofd.
Maar kijk, stel dat Lecce vanavond wint en Sampdoria verliest. Ja, dan gaat het... Dan kan Genoa het vege lijf redden door Sampdoria te verslaan.
Maar weet je wat het is? Dat Sampdoria pakt gewoon punten. Genoa pakt uiteindelijk ook punten. En Lecce in mindere mate. Ja, die hebben nu 1 keer gewonnen van Lazio. En daarvoor hadden ze 5 keer achter elkaar verloren. Dus uiteindelijk gaan de 3 slechtste ploegen degraderen. En dat zijn gewoon Lecce, Brescia en Spal. En die gaat niemand missen. Jij ook niet, denk ik.
Nee, absoluut niet. Nee. Overigens, ik zit natuurlijk te kijken en ik heb dat al eerder gedaan. Ik dacht altijd dat de Serie A 34 wedstrijden was. Maar het is natuurlijk 38 wedstrijden. Dus we hebben nog...
Gaat nog het langste door, hè?
Alles
tijd,
is bijna
dus klaar.
Dus we ons nog lang niet druk te maken over een ontknoping.
Precies. Daarom.
Laten we even doorgaan. Met... Toch wel de favoriete rubriek van Willem Haak. De grote speler heet de Cola Award. Waar wil je mee beginnen? Grote speler of heet de Cola?
Doe maar met de heet de Cola. Dan beginnen we. Moet jij wel even beginnen?
Ja, nee, de luisteraars zal ik eerst opnoemen. Iedereen
de
die met de Italiaanse scheidsrechtersbond te maken heeft. Die is 2 keer ingestuurd. Jaap Stam. De scheids bij Juve Atalanta. Wie was het eigenlijk?
Giacomelli. Daar is nog een mooi verhaal aan verbonden. Die had als Italiaanse scheidsrechters, die mogen geen Facebook hebben. Toen heeft hij een profiel aangemaakt op Facebook en daar heette die Jack O'Malley. Het is niet Jack O'Malley op zijn Italiaans, maar Jack O'Malley op zijn Engels. En daar kwamen ze toen achter bij de Italiaanse bond. En toen is hij een wedstrijd geschorst.
Oké, heel goed.
Dat is wel een
Jack.
Mooi
We noemen hem gewoon Jack. De scheids bij Juve Atalanta. Juve krijgt een hete Cola Award nominatie. De hensballen in Italië. Lazio. Ja, daar moet even heel kort over Lazio. Wat is daar gebeurd?
Ja, wist ik het maar. Maar ik denk dat Inzaghi, de trainer daar, niet genoeg op zijn bank vertrouwt. Want je ziet echt dat hij heel weinig wisselt. En daardoor verliezen ze dan en zijn alle spelers een beetje moe. Ja, zij zijn echt totaal ingestort. En de bank is ook slechter, moet ik toegeven. Want wat er dan af en toe inkomt, dat is echt dramatisch. Dramatisch, want toen kwam Patrick, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Die kwam erin en die beet even zijn tegenstander. Nou, als je zulke soort wisselspelers hebt. ja, terecht. En
maar het mooie is, ik weet niet wie hij beet, maar je kan ook theatraal naar de grond gaan. Maar die gozer was gewoon echt oprecht verbaasd.
Ja. Ja, Donati was dat, ja. Die wist niet wat er gebeurde. En de scheidsrechter ook niet. Want daar gebeurde, volgens mij kreeg hij pas 2 minuten later een rode kaart. Zonder dat de scheidsrechter ook maar naar de VAR ging. Naar het beeldscherm. Ja. Dat was ook nog erg raar. Maar wel terecht natuurlijk.
Even kijken. Nog meer. Ja, dit zal Jordi niet leuk vinden. Galatasaray is genomineerd voor een hete cola award. En ja, die hebben dus sinds de herstart, voor mij nu 6 wedstrijden gespeeld, niet 1 keer gewonnen. En die verloren vandaag bij Ankara Gücü. En voor de mensen die het Turkse voetbal niet wekelijks volgen, Ankara Gücü staat in de Super League. Jawel, u raadt het al. Stijf onderaan. Nou, inmiddels hebben ze weer een beetje aansluiting gevonden.
Bijna ja,
maar Gala, die is inmiddels terug te vinden op plek 5. Die moeten nog een beetje prijzen voor Europees voetbal, zo ding. Dus sorry Jordi, maar er zijn meerdere mensen die Galatasaray hebben genomineerd. Even kijken, Everton. Ja, Everton is ook echt goed. En Mustafi, we bespraken hem al eerder. Onze grote vriend Skodran Mustafi met de tackle van het weekend. Ja, wie gaat mijn hete code nominatie krijgen? Ja, ik denk toch wel de handbalregel. Of de handsbalregel. Handbalregel.
Ja, terecht.
In Italië. Ja. Want dat is... Het is gewoon zonde, weet je. Want nu gaat het inderdaad, gaat de hockeywereld achterna. En dat wedstrijden daar beslist worden in de hockeywereld, dat mensen op zoek gaan naar de voet. Hè? Het zogenaamde shoot in het hockey. En ja, dat moeten we niet willen in de voetballerij. We kunnen heel goed kijken naar de hockeywereld. Maar je moet ook leren van dingen die de sport niet mooier maken. En dit is er één van.
Mag ik dezelfde noemen of moet ik wat anders?
Nou, ik kijk even naar de jury.
Want het is echt...
Nee, je mag niet dezelfde. Nee.
Pak je bij het gas voor me van mijn
zeker, dat doe ik met alle liefde.
Heel netjes.
Nee, als je...
Nee, even denken. Ja, maar weet je wat het is? Je kan ook bijna niets anders benoemen dan dit. Want het verpest het zo gisteravond. En dan ben je aan het genieten. En komt die bal weer op de arm of op de hand. En dan bouw je zo dat de wedstrijd daardoor wordt verpest. Dus ik kan eigenlijk niets anders nomineren dan de
Ik denk dat dit wel aan gaat komen. Want het is voor het eerst in de historie... Dat 2 mensen hetzelfde nomineren.
Ja, en iedereen die conspiracy theorieën weer gaat verzinnen over de Serie A. Die wil ik ook wel nomineren. Want Juve is dit jaar is niet dit, zo goed.
Jij leest nu een briefje voor dat je van Wesley Victor Mark hebt gehad, of niet?
Ja, ik word heel erg objectief ineens. Nee, maar weet je wat het is? Het is vaak gebeurd, ook in het verleden, maar dit jaar zeker niet. Dit waren gewoon 2 penalties in Italië. Ik denk dat ze in Nederland niet waren gegeven. Maar helaas.
Okay. Heel goed. Helaas. Laten we gaan naar iets positievers. De Grote Speler Award nominaties. Er zijn heel veel ingestuurd. Laat ik ze even bijpakken. Ook hier, de scheids bij Juve.
Dus positief punt.
Ik denk dat dit ingestuurd is door Wesley Victor Mack. Dat weet ik niet zeker.
Ja, jij hebt ook een briefje. Ja,
Antonio van West Ham, grote speler award. En dan komt hij hoor. Josue Estupiñán.
Die heb ik net even gegoogeld.
Maar als je echt wil weten hoe die heet. Pervis Josue Estupiñán Tenerio. Dat is de linksback van Osasuna. Gehuurd voor mij van Watford, als ik het allemaal goed weet. En daar schijnt dus heel Spanje achterna te zitten. Dus ik moet eerlijk zeggen, als ik nu iemand beledig die het in heeft gestuurd, ik heb werkelijk waar geen idee wat deze beste man heeft gedaan dit weekend.
Stijn toch? volgens mij. Ik heb ook echt geen idee. Daarom keek ik eventjes, maar hij had ook niet gescoord of zo. Dus misschien moet het even navragen.
Fabian Schlussen, hè? Weet je wat dat is? Ah, dat is wel fantastisch verhaal. Nee. Het was afgelopen weekend weer een beslissingswedstrijd in Duitsland. Ingolstadt voor mij. Ja. De oud-ploeg van Robert Braber.
Zeker.
Tegen Nürnberg. En Nürnberg stond 3-0 achter. Had de thuiswedstrijd met 2-0 gewonnen. 3-0 achter. En toen in de 96e minuut kreeg Fabian Schlüssener de bal voor zijn voeten. En die maakte de bevrijdende 3-1. Waardoor Nürnberg nog een seizoen in de tweede Bundesliga mag acteren.
Op een rare manier
niet
ook, hè?
Echt niet normaal.
Die bal rolt erin.
Luister, Willem. Ik weet niet of je dat ooit hebt meegemaakt, maar... Ik heb het wel eens meegemaakt dat we een wedstrijd zo wonnen. En na komt iets.
Dan word je gek.
Dat is fantastisch. Maar dat gevoel dat je zo promotie misloopt. Dat vergeet je de rest van je leven niet. Oprecht.
En dan heb je nog een beetje hoop op de VAR, hè? Want ze wachten nog eventjes. Volgens mij voor een halve minuut, want er was misschien een overtreding gemaakt. En dan toen zag je nog een keer het juichen en nog een keer de teleurstelling.
Ja, het was 96 minuut uiteindelijk Nürnberg erin gebleven. Grote ploeg ook in Engeland, in Duitsland. Maar vooral bizar dat die onder in de tweede Bundesliga bungelen. Die blijft
snel gedaald
zeker,
ook.
Die blijven nu in. Ik ben daar nog een keer geweest. Hans Meijer was daar trainer. Ben ik naar Nürnberg AZ geweest. Ja.
In de UEFA Cup.
UEFA Cup, denk ik toen. En toen heb ik Hans Meijer nog in mijn beste Duits geïnterviewd. Hij is niet weggelopen, dus dat zegt al wat. Maar
netjes.
Ja, dat is wel heel lang geleden. Meerdere nominaties. Lasse Schöne, Jonas Mokhtar. Ja, scoorde gisteren al, dat zei ik ook. Nürnberg, Madrid. Son, Atalanta. En zoals gezegd, de scheids bij Juve. Nou Willem, wie is jouw grote speler van dit weekend?
Ik ga voor Sufjan Amrabat. Die, verrassing uit de Serie A. Die speelt tegenwoordig bij Verona. En is daar zo goed. Dat is echt niet normaal. Donderdagavond, als ik dat nog even meetel voor het weekend.
Mijn weekend begint morgen. Toch op maandag. dit is ook een dames en heren, dit is ook een hinderlijke onderbreking van het weekend van Willem. Hè?
Ik heb me even ingehouden tot deze podcast.
Dat was mijn appje toch? Ga je suipen zondagavond, dan zullen we een podcast opnemen. FC Buitenland, hè?
Morgen fit zijn, hè? Precies, fit zijn. Maar die was eerst al heel goed tegen Inter donderdagavond. Beste man op het veld. En vanavond, even voor deze podcast, keek ik naar Fiorentina tegen Verona. En toen gaf hij ook ineens een soort Iniesta-paas over de verdediging van Fiorentina heen. En hij is elke week daar gewoon de beste speler en echt heel erg indrukwekkend. Maakt al de stap naar Fiorentina voor 15 miljoen. Maar hij had nog beter gekund, denk ik. Als ik hem nu zie, dan kan hij echt in de top van de Serie A bijna mee. Maar hij zal bij Fiorentina veel gaan verdienen. En ze hebben daar ook een interessant project. Dus op zich is het wel...
En ze gaan ver boven Fiorentina eindigen, toch?
Ja, maar ja, dat is eenmalig, denk ik. Kijk, Fiorentina presteert gewoon te slecht voor wat ze kunnen. En Verona, dat is als promovend is echt heel goed bezig. Staat gewoon in het linker rijtje en kan nog Europa in.
Ja, en Sassuolo ook, hè, zie ik ook. Dat zou ook mooi zijn, man. Sassuolo.
Ja, nog leuker. Nog leuker. Kijk, daar is een nog beter
plan. Maar die bal die hij vandaag gaf, is dat dan dat ze dan bij Fiorentina denken, ach, balen? Of dat ze denken, oh, die speelt gewoon zeer lekker bij ons.
Ik denk het tweede, want Fiorentina is eigenlijk al veilig. En dan zien ze hem spelen en ook weer zo goed. En dit was een soort, ik weet niet, je moet hem maar even terugkijken.
Ja, ik zag dat hij een assist gaf, ik ga hem even terugkijken.
En er werd ook nog goed afgemaakt, dat moet ik ook wel zeggen, door Faraoni. Maar de verdienste lag toch wel deels bij Amrabat.
Dus dat is jouw grote speler?
Ja, zeker. Ja.
Nou jou dan? Ik weet niet of hij het ooit aan gaat horen, of dat hij het ooit gaat horen überhaupt in Sheffield. Maar McGoldrick, beste grote vriend van mij. Je weet nu hoe het voelt, hè, om te scoren. Nou,
nog een jaartje wachten.
Nou ja, laten we eerst dat we in die play-offs, als die play-offs, ik weet niet, voor mij is die, wanneer zijn die play-offs eigenlijk? Van de...
Volgens mij zelfde data als in 2020, maar dan in 2021.
Dat kan toch niet?
Nee, ik dacht het. Ik weet het niet zeker.
Even kijken hoor.
Of nog niet ingepland. Dat kan ook. Want ze moeten ook nog die Nations League spelen. En kwalificatie voor het WK natuurlijk. Dus ik dacht echt volgend
jaar. De
EK jaar was.
2021 kwalificatie play-offs worden gespeeld tussen de poolwinners. Nee, dit is hem helemaal niet. Ik kan hem ook niet vinden.
Dus nog niet gepland volgens mij. Er is gewoon heel weinig tijd voor in interessant kalender.
Dat is toch raar. Even kijken, er is ook dit is wel goed, er is gewoon nu ook een website ek2021voetbal.nl dus, even kijken, schema
is het schema?
Ja, zeker, 8 oktober mogen we op bezoek,
nou, 8 oktober
dan
oh,
moet
hij
wel even doortrekken, want kijk,
is jou vast in vorm,
kijk, het kan nog steeds, hè, dat we 8 oktober winnen op bezoek bij Slowakije en dat Noord-Ierland wint bij Bosnië en dan krijg je op 12 november 2 dagen voor mijn verjaardag. Ja, daar moet ik heen. Dat heb ik de vorige keer al gezegd. Maakt niet uit wat er gebeurt. Nu ook met corona. Ik ga erheen. Ik weet niet echt ineens of Ierland dan alweer open is. Of Noord-Ierland. Maar
op de perstribune.
Noord-Ierland, Ierland. Op 12 november. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn voor een playoff. Maar McGoldrick, grote speler. Omdat hij altijd zoveel gezeik heeft over dat hij nooit weet te scoren. En nu dus wel. Dus mijn grote speler van dit weekend. Zo, dat was hem alweer. Dan ben je net op tijd, hè?
Nee joh, nog een uurtje. Nog een uurtje om
begint hij om 10 uur pas?
Uit te rusten. Ja, kwart voor 10.
Hoe hebben we het vorige
keer? Ja, jij zei opeens 8 uur. Vorige keer was het om 9 uur. Ja, jij zei 8 uur. Ik had om 9 uur. Had ik maar, ook wel gedaan.
Hoor. Weet je wat ik echt... Dat moet ik, ik ben helemaal het schema kwijt van die wedstrijden. Heb jij dat niet? Met tijdstippen en dat soort dingen?
Ja, nee. Omdat overal anders wordt afgetrapt. Dan heb je weer om 9:15. Dan weer om 10 uur. Dan weer om 9 uur. Maar ik zet elke week voor FC Buitenland... zet ik dat schemaatje in elkaar... van wedstrijden waar we naar moeten kijken. Dus ik heb die al dan wel redelijk in mijn hoofd zitten. Dus dat is ook wel een soort lekker. Van lekker.
Oké, okay. Nou, doe maar een voorspelling dan voor zometeen.
Voor Napoli-Milan? Ja. 3-1 voor Napoli.
Ja, ik heb both teams to score en Napoli... En Napoli niet verliest voor mij.
Ja, het is niet altijd feest bij Milan, hè?
Nee, dat dus, denk ik ook niet.
Ik denk niet dat het gaat
lukken. En ze moeten ook nog wel ergens om spelen, hè?
Dit is een belangrijke wedstrijd in principe gewoon. Om de Europa League plekken. Napoli heeft hem eigenlijk al binnen hè, door de bekerwinst. Maar voor Milan is het gewoon belangrijk. Ook omdat Sassuolo en Roma erbij zitten.
Verona 6 nog. Geldt dan of niet?
Nee, 6 is sowieso en 7 ook. Omdat Napoli dan dat ticket heeft. Maar Napoli moet dan wel bij de eerste, bij de 5-6 plekken.
Die mag niet weg van. Oké, heel goed.
Nee,
mocht u nou meer Willem Haak willen horen... Luister dan de Lo Stadio podcast. Elke maandag te horen via FC Afkikken. En natuurlijk een nieuwe FC Buitenland is maandag einde middag te zien op youtube.com/FC Afkikken. En daar ben je ook bij. Waar ben je niet bij tegenwoordig? Mama, kijk, als ik jou nou, tegen zou komen in een kroeg of een restaurant, zou ik zeggen, hè, moet jij niet in een podcast zitten of niet een show opnemen?
Een soort overkill wordt het dan.
Ik denk dat wel mee. Ik moet zeggen... Ja,
gelukkig.
Nee. Je hebt nog steeds altijd de uitstraling van een ideale schoonzoon, dus hou dat vast, hè. Gelukkig. Willem, dankjewel in ieder geval.
Doe mijn best.
Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Zoals gezegd, check de Lo Stadio podcast die later vandaag online staat. En later vandaag ook de voetbalpodcast. Die verschijnt op dinsdag. En ik ben benieuwd waar Sam en Shim het over zullen hebben. En Rosette over al het Engels voetbal. Ook te luisteren via de FC Afkikken podcast. En toch nog een luistertip. Mocht je hem nog niet geluisterd hebben. Ik kan me niet voorstellen dat je hem niet geluisterd hebt. Luister de Core podcast. Want... het is misschien wel de meest sublieme aflevering die we ooit hebben gemaakt met alle podcasts van FC Afkikken. Want wat is er nou gebeurd? De mannen van de Core podcast hebben hun plaats afgestaan aan hun vriendin. En ik ga je oprecht vertellen, ik denk dat dat nooit meer gaat gebeuren. Want wat er allemaal naar voren is gekomen, daar wordt niet iedereen blij van. Maar het is een absolute luistertip. Ik weet niet of jij me hebt geluisterd, Willem.
Kijk, nog niet. Hij staat op het lijstje voor morgenochtend. Lekker in de trein.
En het allermooiste is... ja. Dit is gewoon echt een dikke SO naar de vriendinnen van de mannen van de Core podcast. Als je een ingezonden video of audiobericht kan krijgen van Komens hoor. Core pod, die het woord de Core podcast niet goed uit kon spreken, maar dat mag wel. Opa Wim, die ken ik niet, maar lijkt me een onwijs legend. En gewoon Matthijs van Nieuwkerk en Don Leo, oftewel Leo Beenhakker. Ja, dan ben je een grote speler in de podcastwereld. Dus ik zou zeggen, check ook die podcast. En met de FC Afkik podcast zijn wij er woensdag weer. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, graag tot de volgende.